Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten en mensen die meeluisteren, van harte welkom. En een bijzonder welkom voor de mensen die via Stilok later met ons meeluisteren. Vanmorgen gaat dominee P. Schelling uit Amersfoort ons voor. Vanmiddag is er om 16:30 een dienst waarin dominee J.H. Smit uit Amersfoort zal voorgaan. En vanaf volgende week zondag 25 augustus vinden de diensten weer plaats op de reguliere tijden. Dat betekent voor West dat de aanvang is om 9 uur en voor Oost om 11 uur. De collecte in deze dienst is voor Mercy Ships. De gemeente wordt herinnerd aan de kerkdienst op 24 augustus, waarin het huwelijk van Ruben Aksai en Fabienne van Grotel zal worden bevestigd. De aanvang van die dienst is om 6:45 avonds. En voor de volgende afkondiging verzoek ik u te gaan staan. Op donderdag 15 augustus heeft onze heer zuster Wil Rob thuis gehaald. Samen met haar man Nico woonden ze nog maar betrekkelijk kort in onze gemeente, dat betekent Veenendaal West. Na een tientallen jaren verblijf in het westen van het land, waar Wil zich betrokken inzette voor Christus gemeente en de federatie van ouderenverenigingen, waaronder dit koningskind, kwamen ze naar Veenendaal om samen te genieten van hun oudere dag en de mooie omgeving. De schrik was dan ook groot toen vorig jaar september, na 18 jaar, een uitgezaaide vorm van kanker zich weer openbaarde. Dat hadden wij anders bedacht, was daarna regelmatig het commentaar. Genezing was niet meer mogelijk, maar toch bleef er lang hoop dat door behandeling en medicatie stabilisering bereikt zou kunnen worden. Tijdens dit proces bleef hun vertrouwen op onze Heer. Zoals een arend over zijn jongen waakt, zo leidt de Heer ons leven. Ruim een maand geleden moest worden besloten de behandeling te staken en naderde haar eind van haar aardse bestaan. Afgelopen donderdag is zij gestorven in Jezus Christus. Zij leeft voort bij onze Heer en Redder. Haar lichaam zullen we op woensdag aanstaande gaan begraven. De samenkomst begint om 22:30. Daaraan voorafgaand kunt u vanaf 21:30 condoleren. Het laatste lied wat we vlak voor de zomerperiode aan haar ziekbed lazen, was Psalm 91. Ik zal in de benauwdheid bij haar zijn. Ik zal haar uitredden en tot eer brengen. Met lengte van dagen zal ik haar verzadigen en haar mijn heil laten zien. Laten we uit die psalm zingen vers 1 en vers 8.
Thank you.
nog u namens de kerkraad een gezegende eredienst toe te wensen.
Lieve broeders en zusters, op de gebruikelijke wijze gaan beginnen met foto maar groet. En daarna zingen we de eerste twee versen van Psalm 103. Psalm 103, vers 1 en 2. Zegen mijn ziel de grote naam des Heren. 103, vers 1 en 2. Wij beleiden samen onze afhankelijkheid van de Heren. Ontvangt u zijn goed, genade voor u en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Hij heeft aan Mozes zijn wegen getoond. Getoond in de weg van zijn verlossing, maar ook tot hen gesproken, hen erin onderwezen. Met als centraal moment de Sinaï. Met de openbaring van de 10 woorden van God, we gaan daarnaar luisteren. Ik lees ze in een bewerking waarin ook het onderwijs van het Nieuwe Testament en het onderwijs zoals het uit de catechismus naar ons toekomt, is verwerkt. En we zingen daarna lof. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid. zijn de daden van hem die niet voor altijd met ons twist. Psalm 103, het derde vers. God sprak toen deze woorden: ik ben de Heer, Jahweh, uw God, die u uit de slavernij van Egypte hebt bevrijd. En die u uiteindelijk door mijn zoon Jezus Christus uit de greep van de zonde heeft verlost. Vereer naast mij en dien naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden en kniel er niet voor neer. Ik heb in mijn zoon laten zien wie ik ben. Zie mij in hem. En getuig van zijn naam en zijn werk. Misbruik mijn naam niet, maar ga er eerbiedig mee om, want mijn naam, dat ben ik zelf. Vier de Sabbat, de rustdag, met vreugde als de dag van Christus opstanding, en leef vanuit die dag van de verlossing alle dagen in een nieuwe week. Eer de vader en de moeder die ik u heb gegeven en die u mijn naam hebben geleerd. Voed zo ook de kinderen op die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. Heb uw naaste lief als uzelf. U mag zijn leven niet aantasten met woorden of daadwerkelijk. Houd het huwelijk in ere en blijf in intieme relaties elkaar trouw, zoals ik u trouw ben. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit hebt u te leen van mij. U mag het goed gebruiken, u mag ervan genieten, maar laat ook wie minder heeft erin delen. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Ga oprecht en betrouwbaar met uw naaste om. En span u ook in om zijn naam te beschermen. Wees niet jaloers op wat uw naaste heeft. Ik zorg er wel voor dat u genoeg hebt. Wees dus niet bezorgd. Deze 10 woorden, deze 10 geboden heeft de Heer Jezus samengevat met 2 andere woorden uit de wet van Mozes. Deuteronomium 6, Leviticus 19. Hij zei: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En hij zei erbij: dat is het grootste en het eerste gebod. Dat was een vraag van de Joodse leiders geweest. En hij vervolgde toen ook: het tweede gebod is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. En toen sloot hij af met de woorden: deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Tot zover het centrale onderwijs van het verbond van de Heere onze God. laten we samen bidden en de Heer om zijn zegen vragen. Want uw zegen, Heere, aan uw zegen is het al gelegen, dus ook deze kerkdienst. Wij danken u dat we hier samen in de kerk mogen zijn. En we betrekken in onze kring de luisteraars aan het internet, de luisteraars ook aan de lokale omroep. We betrekken hen in onze kring, de kring die voor u verschijnt om u te eren. Prachtig was het onderwijs van uw verbond. En als we ernaar luisteren, dan proeven we aan alle kanten de rust die ervan uitgaat. Het leven dat erin doorstraalt. Dat proeven we en dat weten wij ook best. Dat zo het leven tot bloei kan komen als we daar ons naar richten. En dan moeten we u bekennen dat we nog zoveel verzet in ons leven tegenkomen. Bewust verzet soms tegen uw geboden. Heel veel ook onbewust. Omdat zich dat nou eenmaal in ons leven heeft genesteld. Wij schamen ons daarvoor. Tegenover elkaar als we het ontdekken, als we er tegenaan lopen. We schamen ons daarvoor tegenover u. Omdat u nog veel meer ziet en weet dan wij van elkaar weten. En toch, we durven voor u verschijnen, omdat er één ooit voor u verschenen is. Met het volmaakte offer van zijn leven en zijn gehoorzaamheid in onze plaats. En achter hem komen wij bij u binnen. En we horen hem zeggen, zie hier, vader, de kinderen, de vrienden, de broers en zussen die u mij gegeven hebt. Zo presenteert hij ons bij u. En we zien uw blik oplichten. Want hij nam de zondaars aan en brengt ze als geheiligden voor uw troon. Wat een beleid van u om het zo te doen, ons leven te verlossen. Wij danken u voor dat inzicht, wij danken u voor uw woord. Wij bidden u, geef dat het open gaat vanmorgen, dat we er goed naar kunnen luisteren. Dat het ons verder helpt. Dat het zich nestelt door de kracht van uw geest in ons hart en in ons leven. Zodat het steeds meer door het werk van uw geest tot bloei komt. Want alleen in uw spoor kan leven leven zijn. Laat die boodschap tot ons komen vanmorgen. Schenk ons de kracht ervoor. Hoor ons in ons gebed. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel lezen in het Evangelie naar Matteüs, het 11e hoofdstuk. We lezen vanaf vers 16. Ik kom in de preek op het begin ook nog wel even terug. Dat is begonnen met een ontmoeting van de Heer Jezus met de leerlingen van Johannes de Doper. Die kwamen met een vraag. Bent u het nou of komt er nog een ander? En daar gaat de Heer Jezus op in. En dan gaan ze daarover doorspreken. En in de loop van dat gesprek volgt dan waar we beginnen te lezen. Vers 16 lezen we tot vers 26.
Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op de marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men, Hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen. Hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot één keer waren gekomen. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Capernaum, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
Al de tekst naar ons toe. Ik wil u graag vanmorgen het woord van de Heere bedienen zoals het in vers 28 tot 30 van dit hoofdstuk staat. Ja, Vader, zo hebt u het gewild, zei de Heere Jezus, Wat heeft de vader dan gewild? Dan zegt hij zelf, vers 28, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de tekst. Na de preek zingen wij van hem, de goede herder van Israël, Psalm 80, de versen 1 en 10. O herder die uw volk wil leiden, als schapen Israël wilt weiden, die Jozef als uw kudde hoedt, verhoor ons, Heere, wees ons goed. En doe ons, vers 10, uw kracht ten leven blijken, dan zullen wij van u niet wijken. Psalm 80, de versen 1 en 10, na de preek in aansluiting op de prediking. Gemeente van de Heere Jezus Christus. Moeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten, luisteraars via internet of de lokale omroep. Hartelijk welkom in het huis van de Heere. Om nou te zeggen dat ik een vakantiepreek heb, dat gaat wel wat ver. Maar ik heb vanmorgen wel een boodschap voor vermoeide mensen. Dus als jij je daarin niet herkent, nou, dan mag je gaan, dan mag je de pc uitzetten of de radiotoestel afzetten. Aan de andere kant zou ik ook zeggen, zou ik niet doen. Zou toch nog even blijven zitten en luisteren. Want als het al niet is voor uzelf, wie weet wat je met zo'n boodschap nog voor anderen zou kunnen betekenen. Je weet maar nooit. Hoewel, de Heer Jezus spreekt in onze tekst jullie aan. Zijn luisteraars. En hij zegt het inderdaad zo algemeen dat hij blijkbaar ook jullie allemaal bedoelt. In onze vorige vertaling stond het er nog apart bij. Jullie allemaal. Hij gaat er kennelijk vanuit dat jullie allemaal vermoeide sjouwers zijn. Of je dat nou wil weten of niet. Weet u waar ik ook aan denk? Een paar hoofdstukken eerder heeft Matthäus verteld hoe de mensen veel bezetenen bij Christus brachten. En hoe hij dan met een enkel woord de boze geesten uitdreef. Nu weten wij met die bezetenheid waar de Bijbel het over heeft niet zo goed weg. Maar laten we dan maar eens denken aan vandaag. Aan alle stress van ons bestaan. En al die burn-outs bij jonge mensen. Zwaar werk. Geestelijke of materiële zorgen. Lijden. Rouw. Pijn. Van lichaam of geest. Ze kunnen je denken en je doen zo in beslag nemen en onrustig en angstig maken. En dan te weten, ja, we steken nog even een spa dieper. Dan te weten dat daarachter ligt de waarheid van het oude woord van Da Costa, die dichter uit de 19e eeuw, die christenjood. Op de bodem aller vragen, aller spanningen, ligt der wereld zonder schuld. Begrijpt u helemaal niks van al die rampen en onheilen in de wereld, soms ook zomaar ineens in je eigen leven, van die mensonwaardige tirannieën die in allerlei hoeken van de wereld het leven tot een hel maken? Begrijpt u er niks van? Ik ook niet. Maar Da Costa geeft wel het begin van een antwoord. En dat is een antwoord dat mij klein maakt en stil. Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zondeschuld. Wel nu, juist in die spanning van schuld en lijden en strijden komt de troostende stem van onze heiland binnen. Dus, als ik u was, als ik jou was, zou ik toch nog even blijven zitten en luisteren. Hier in de kerk, of aan de pc of de luidspreker. Want vermoeid bent u misschien niet, denkt u. Maar zonder schuld, die zult u echt onder ogen moeten zien. Dus mag ik u prediken gisteren uitnodiging tot de rust van het Koninkrijk der Hemelen. De genodigden tot die rust, het karakter van die rust en het leven in die rust. Gisteren nodiging tot de rust van het Koninkrijk der Hemelen. De genodigden tot die rust, het karakter van die rust en het leven in die rust. In die tijd, misschien zelfs wat scherper, op dat moment toen die zo bezig was, toen zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde. In die tijd. Dat was in de tijd dat er verandering kwam in de reactie van de mensen op zijn woorden en daden. We hebben het gelezen, we hoorden ervan. Het Koninkrijk der Hemelen is met kracht aan het licht gekomen, heeft de Heer Jezus net gezegd tegen die discipelen van Johannes. Maar voor velen, ja, wat moet ik van jullie zeggen, zegt hij. Voor velen is het niet goed of het deugt niet. Johannes riep op tot boete en bekering. En ze vonden hem een vervelende boetprofeet, demonisch. En Christus opent het feest van het leven en prompt heet hij een veelvraat en een dronkaard. Nota bene hij. Maar dan krijgen ze ook zijn oordeel te horen. Tyrus, Sidon, Sodom, centra van goddeloosheid. Op de dag van het oordeel zal hun lot draaglijker zijn dan van die Joodse steden als Bethsaida, Chorazin, Kafarnaum. Want die hebben nota bene het woord en het werk van Christus in hun midden gehad. En ze hebben niet geloofd. En zich niet tot hem bekeerd. En in die spanning begint de Heer Jezus ineens te zingen. Danklied voor zijn Vader. God van hemel en aarde. Want het mag dan zijn dat zijn komst spanning geeft. Maar het koninkrijk breekt zich toch maar baan. De wijzen van de wereld hebben er alle eeuwen naar gezocht, zegt hij. Maar nu is het er echt, zelfs voor kindertjes, voor eenvoudige mensen is het te krijgen. Want hij is het, hij is het. Hij zelf, Christus. Hij is de verlossing van hemel en aarde. De Zoon gaat de wereld naar de Vader terugbrengen. Christus dus. En dan komt die krachtige uitnodiging. Kom dus naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Denk maar. Prachtig beeld van professor Van Brugge in zijn commentaar. Denk maar aan zo'n Oosterse lastdrager. Ze hebben zoveel op zijn rug geladen dat je de man zelf niet meer ziet. Hè? Alleen een paar strompelende benen. Zulke mensen roept de Heer Jezus. Zulke menselijke pakezels die gebukt gaan. Ja, waaronder dan? Vaak zegt men, die gaan gebukt onder de last van de wettische Joodse religie. Al die gebadjes en die regeltjes. akkoord. Dat klopt ook wel. De dienst van God was tot een loodzware last gemaakt. Met gebod op gebod en regel op regel. En Christus gaat dat ook scherp verwijten. Maar het opvallende is dat in de omgeving van onze tekst dat nog helemaal niet aan de orde is. Het komt later als de spanning verder gaat. Dus, ik denk met Van Brugge dat we breder moeten kijken. Christus zei zelf dat het koninkrijk met kracht doorbreekt. Dat gebeurt in zijn woord vol van genade, ontferming. Dat gebeurt ook in de genezing van zieken en ellendigen. Ga jullie maar aan je meester vertellen, zegt hij tegen die discipelen van Johannes de Doper, wat je hoort en wat je ziet. En dan moet hij wel begrijpen dat ik het ben, ik, de Messias. Kortom, er is een tijd van heil aangebroken voor de wereld. De wereld van Christus, Vader God, van hemel en aarde, zegt hij. De wereld van Christus Vader, die zucht onder de vloek van de zonde. Ja, onder die last gaan de mensen gebukt. De last van het lijden van deze wereld. Met altijd op de achtergrond de last van de zondeschuld. Dat complex geeft uitzichtloze spanning. Spanning die je, denk maar aan onszelf, denk aan jezelf, jonge mensen, spanning die je wel kunt proberen even te ontvluchten. In vakantietijd bijvoorbeeld die spanning ontvluchten. Of ontvluchten jonge mensen heel veel biertjes of nog erger. Maar na de roes komt altijd weer de kater. En je hebt geen rust. Zulke zuchtende, belaste mensen roept Christus naar zich toe. En over hun hoofden heen komt die rust, die roep dus rechtstreeks tot ons. Een tijd en een wereld waarin de onrust alleen maar is toegenomen. De onrust van werkers en werklozen. De onrust van gezonden en zieken. En vandaag de dag heel veel allemaal, ja, onrustige individuen. Vaak eenzame zeulers met uitzichtloze problemen. In een prestatiemaatschappij die de verwachtingen en de behoeften alleen maar opstuwt. Zodat er steeds weer nieuwe mensen ontevreden worden. En sjouwers van weer nieuwe lasten. En weet u wat de diepste ellende is? Dat het zicht op de eigenlijke oorzaak en het besef daarvan steeds minder wordt. Die oorzaak van al die ellende is dan de regering of de maatschappij of de tijd of weet ik wat. Maar schuld voor God? Vervreemding van onze schepper? God? Wie is dat? Geloof jij daar nog in? De Heer van je leven? God? En dan zie je hoe mensen aan zichzelf overgeleverd worden. En dan is daar geen yoga of geen mindfulness cursus tegen gewassen. In zo'n wereld klinkt de roep van Christus. Zouden jullie eindelijk niet eens een keer echt rust willen hebben? De roep van Christus, ik zeg het, ja, ik zeg het een beetje met schaamte. Er zouden ook wel eens luisteraars kunnen zijn die misschien heel teleurgesteld zijn afgehaakt. En toch nog weer eens een keertje luisteren. De roep van Christus klinkt niet die van christenen. Ik zeg het een beetje met schaamte. Want die zijn vaak maar heel slechte vertolkers van die roep van Christus. Nee, het is de roep van hemzelf. En die vind je hier in de Bijbel. Die hoor je hier van de preekstoel. Soms wordt die uitgezaaid. Internet, radio, over het hele land. De roep van Christus. Buigt u af en toe wel eens door onder de last van het leven. Weet dan bij wie u wezen moet. Bij mij, zegt Christus. En je kan mij vinden. Als ik roep, doe ik dat niet zomaar. Luister maar naar mij. Lees maar van mij. Zie mij maar in mijn werk. Zoon van de Vader. Verlosser van de wereld. Bij mij is het heil van het koninkrijk echt. Heil? Wat voor heil dan? Christus noemt dat rust. Dat is een heel oud Bijbels begrip. In het Oude Testament hoort dat bij de Sabbat. De dag van de rust van Gods volk. En dan wordt het ook de rust met God in het beloofde land. Dan wordt het vierde gebod van de wet. Dan wordt het zelfs de rust van de schepper zelf. Daar komt hij vandaan. Op de zevende dag de rust. Dat hij met genoegen naar zijn werk kijkt. En ziet dat het heel goed is. Prachtig in die kleine regeltjes van Genesis. De rust van zijn genieten. En hij zag alles nog eens een keer nagekeken. Dat het heel goed was. En toen kwam de slag met een harde klap. De slag van onze val in zonde. Toen gingen zijn kinderen met hun rug naar hem toe staan. En kropen voor hem weg. Maar hij herstelde de rust, eerst voor zichzelf. Hij herstelde zijn eigen rust in de vreugde van zijn herschepping. Dat gaan we zo niet laten. Daar gaan wij wat aan doen. Dat is de rustdag nu voor ons. De eerste dag van de week. Waarop Christus rust bracht in het leven door de dood te verslaan. Rust. En die rust, die zijn zoveel vermoeide en belaste mensen kwijt. Die moeten ze van Christus opnieuw leren. Natuurlijk is dat geen rust van luieren en niks doen. Al is soms even luieren en niks doen heerlijk. Om even tot rust te komen. En je lichaam tot rust te laten komen. Prima. Maar het gaat over de rust van het echte leven. Dat wil zeggen, het leven waarvoor je geschapen bent. En zo je zin en je bestemming kunt bereiken. En Christus noemt dat een juk. Nee. Hij zet niet zijn juk tegenover dat van fariseeën en schriftgeleerden. Want geen misverstand. Hij kwam de wet van Mozes niet afschaffen. Niet afschaffen, maar hij kwam de wet van Mozes afstoffen. En vervullen. De wet, dat is de taakomschrijving van ons bestaan. Waarvoor ben je er? Nou, lees maar. In die 10 woorden van het verbond. En in de bergreden liet de Heer Jezus zien de diepte daarvan. Dat is geen verzameling juridische geboden en wetjes. Nee, dat is het diepe liefdegebod. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Dan is het niet genoeg dat je liever dan je buurman uit te schelden, maar met een boogje om hem heen loopt. Nee, ik zeg u, heb hem lief. Alsjeblieft. Dat is de diepte van de wet. En dat is een juk waar je niet zonder kunt. Want dat is gewoon het juk dat je leven vrij maakt. Dat je leven tot rust brengt. Je krijgt er de zin van je bestaan weer goed door in beeld. Om er te zijn voor je God, voor je naaste. Paulus zegt, als wij leven, dan leven we voor de Heer. En onze naaste voegen we er even aan toe. Dat is leven. Dat is rust. Wist je dat, jonge mensen? Ik schrik er af en toe als ik daar weer zo'n stuk over lees. Hoe jonge knullen en meiden last hebben van burn-out. Beginnen aan het leven. Wist je dat? Kun je nagaan wat dat voor een rust geeft als je je leven eens gaat zien in het licht van je schepper? Heeft hij je daarvoor nou gemaakt? Voor al die onrust in je leven? Dan ga je je leven gebruiken waarvoor hij het bestemd heeft. Waarvoor je het gekregen hebt van hem. Want wij hebben maar één schepper voor wie we er zijn. Niet ons werk is onze baas. Niet de jacht om werk te krijgen. Niet de zucht naar meer. De zucht naar meer geld. Naar meer bezit. Niet je gezondheid is je baas. En niet de jacht om die maar te behouden. Niet wat voor dingen ook van deze aarde en van dit leven is je baas. Wel nee. Ja, wij laten ze bazen worden. En we maken ze tot onze opdrachtgevers en opjagers. Maar er is er maar één die plaats rechtens inneemt in ons leven. Dat is onze schepper. Hij heeft het voor het zeggen. Dat geeft ons, nota bene, dat geeft ons ineens ook zicht op een levenstaak als we geen werk hebben. Of als we om wat voor reden ook uitgeschakeld zijn. Ja, ook als we aan de kant staan, luisteraars, internet, omroep, als we aan de kant staan en maar thuis zitten en worstelen met ons gebrek aan capaciteit, als we aan de kant staan in deze vliegende maatschappij, waarin we allemaal onze kansen moeten grijpen, ja, ook als we aan de kant staan, bepaalt hij de kracht en de zin van ons leven. Echt waar. Ja, heus. En daarbij kent hij heus ook wel de spanning van onze geest en onze ziel. En heus, dan komt hij op zijn tijd daar ook echt wel aan tegemoet. Geloof nou maar. Heb nou maar geduld. En blijf hem vragen. Vertrouw hem. Als hij zulke dingen tegen ons zegt, dan weet hij tegen wie hij het zegt. Christus laat ons zijn juk zien. En dat juk, dat is de rust van ons leven. Hij legt... Hij legt dat juk weer recht. Hij schikt het. Zodat het weer fit, zodat het weer past. Zodat mijn rug er ook weer sterk van wordt. Het is mijn taak. En het gaat in zijn kracht. Rust. Rust die ook heen wijst naar tenslotte de rust die komt. De rust van de nieuwe aarde waarop alle stress al voorbij zal zijn. Die richtingaanwijzer, die richtingwijzer naar de tijd die komt, de voltooiing van alle dingen, die maakt ons leven nu al tot een leven in de rust. De Heer Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Christus last en juk, wat kan dat zijn? Wij hebben zelf, zei ik, al een zware last te dragen van onszelf. Of we dat nou willen weten of niet, of we dat nou beseffen of niet. En die last wordt dan ook nog verzwaard door al die spanning en die stress die de wereld ons aandoet. Die we vaak ook zelf opzoeken. Ook dat nog en onszelf opleggen. Maar zo is de last van Christus niet. Hij legt geen last op de last die wij al te dragen hebben. Nee, hij legt als het ware er een last onder. Zodat die andere draaglijk wordt. De last van het leven, met zijn lijden en zijn schuld, die is vooral zo zwaar omdat die uitzichtloos is. Niemand kan zichzelf ervan bevrijden. We staan machteloos. Het juk van de schuld is hard. Omdat het, zei ik al, scheef op onze schouders ligt. Maar Christus maakt de last licht door hem goed op onze rug te schikken. Want, voor dat juk, voor die taak, heeft God onze rug wel geschapen. En zijn juk is zacht, want hij legt het keurig recht op onze schouders. En die zijn daar best voor gebouwd. Die heeft God daarvoor gemaakt, voor die taak van ons leven. Ja, maar hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door de schuld te dragen en te verzoenen. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart. Zo nederig dat hij zich laat krommen. En diep gaat buigen onder kruis en dood en graf voor ons. En ondertussen is die een van ons. En loopt die gewoon tussen ons in. Je kunt bij hem terecht. Hij heeft de klus geklaard. De last gedragen. En hij zegt, kijk naar mij. En kom bij mij. Dat zie je aan de mensen om hem heen. Wonderlijk is dat. Hij trekt ze aan. Ze komen naar hem toe. Vol vertrouwen. Ze zoeken hem. En ze vinden hem. En ze krijgen rust en ontferming. Ik moet ineens denken aan aan die verlamde man die op dat bed ligt. Zijn vrienden laten hem door het dak naar beneden. Oh. En de Heere Jezus zegt tegen hem, sta maar op. Nee. Hij zegt, jongen, je zonden zijn je vergeven. Ja. Daar beginnen we maar eens mee. Je zonden zijn je vergeven. Zo ga ik jouw juk zacht maken en je last licht. Kijk, de Heer Jezus moet er haast aan gedacht hebben, maar die IKB-berijming van Psalm 119 kende hij nog niet. Maar daar staat zo'n prachtige regel in. Slechts in uw spoor wordt leven leven. Hoort u zijn uitnodiging, zijn dringende oproep, oude en jonge mensen. Over de tijden heen komt hij bij ons terecht, in de jacht van ons leven en de druk van ons leven. Een en al onrust vaak, onzekerheid, stress. Tot bij die laatste spanning van de dood. Dat hopeloze, vruchteloze einde van ons leven. Ik weet wel dat het leven met Christus niet zomaar alle spanning, alle lijden en pijn en tegenslag en teleurstelling oplost en wegneemt. Maar in dat lijden en in die strijd wordt leven met Christus toch echt leven. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart. Kom nou maar, zegt hij. Want ik heb de angel van de schuld uit je leven gehaald. Als je me zoekt en als je komt. Kijk, dat is de herder, de goede herder, die zijn schapen troost, die hun leven geeft en overvloed en vreugde. Kom naar hem toe, jullie allemaal. Ja, ja. Vermoeide en zogenaamd niet vermoeide mensen. Vermoeide en belaste mensen, kom naar hem toe. Hoor hem. Zie hem. In het woord en het verhaal van zijn leven. Een Bijbel vol. En laat je leven door hem tot rust brengen. En ga leven met hem. Amen. We gaan tot de Heer in gebed. We gaan bidden om kracht en vertroosting voor broeder Rob en de zijnen voor de begrafenis komende woensdag. Wij hebben Psalm 91 van hem en over hem gezongen. Ja, ik verleng zijn levenstijd, want hij blijft op hem mij bouwen. Dat ging dus blijkbaar over hem. Over zijn vrouw ook. Beleden ze zelf, ze mag voortgaan bij Christus, maar ook zijn levenstijd verlengt de Heer. We hebben ook een punt van dank. Harold en Alice Hutten hebben onze dankzegging verzocht, omdat ze afgelopen maandag 12 augustus het zilver van hun huwelijk bereikten, 25 jaar getrouwd waren. Ze zijn God dankbaar voor al de mooie jaren die hij hun samen met hun kinderen heeft gegeven. En wij delen in die dankbaarheid tegenover de Heer. Laten we hem bidden en danken. Onze Heer, Heer van hemel en aarde, Heer van een wereld boordevol spanning en ellende en geweld, die voor mensen het leven tot een hel maakt. Zijn ze daar in Kabul op een hele grote bruiloft en midden in het feest spatten de bommen en zijn er 60 dood om over de gewonden maar niet te spreken. En wat hebben wij met die mensen? Misschien waren er ook wel broeders en zusters van ons onder, wie weet. En dan kent u ze in de eerste plaats, maar u kent ze allemaal. Mensen van u in een wereld die door de Satan tot een hel wordt gemaakt. Hier en daar, zus en zo. En die Satan was nota bene degene met wie wij een bondgenootschap aangingen. Wat een ongelooflijke zegen dat u ons uit die klem hebt bevrijd, Heere, onze God. Maar voor die wereld van al die mensen bidden wij u. Ontferm u toch. Ontferm u in die gebieden waar de oorlog maar voortduurt, Syrië. Ontferm u over die volkeren die gaandeweg weer meer, we denken aan China, gaan zuchten onder een dwingelandijregime. Daar hoeven we niet voor naar Noord-Korea. We bidden u voor een wereld die af en toe ook zucht onder leiders die niet begrepen, die een door ons niet te begrijpen zelfzucht najagen blijkbaar, terwijl ze zeggen hun volk te dienen. En we bidden u voor de kerk in zulke gebieden, voor onze broeders en zusters, wat ze te lijden hebben. En dat is de grote wereld waarvan u iedereen kent. En ieders leven in de hand hebt. En regeert. Majesteitelijke God. Onze Vader. Wat bent u ons dichtbij gekomen in Christus. Die de nood van, ja van ons, maar van de wereld op zich ging nemen. En dan denken wij aan ons kleine land. En de politiek. Het kabinet is ook weer begonnen met beraad naar Prinsjesdag toe. Geeft dat er wijze plannen komen, wijze besluiten. Zodat de welvaart ook gedeeld kan worden. In dit land waarin iedereen maar zijn best moet doen. En de kansen moet grijpen die hij grijpen kan. Zegt onze vriendelijke minister-president. Aanpakken. Ja. Maar hoe komt het dan dat er zoveel achterop raken? En dat de verschillen zo groot worden, meneer de minister-president, wilt u alstublieft, Heere God in de hemel, hem regeren en zijn ploeg. Wilt u ook zijn met onze koninklijke familie? Daar is rouw. Bij de jongste om het overlijden van de jongste zus van de oude prinses, de tante van de koning en zijn vrouw. Wilt u met hen zijn als ze haar in stilte gaan cremeren? Dat was het plan, dat was haar wens. En hoe ze, of ze en hoe ze met u in haar gedachten heeft geleefd, u weet het. Wij bidden u om uw ontferming over allen. Ons staatshoofd en zijn familie. Wij bidden u, Heere, voor allemaal eenzame individuen om ons heen. In een individualisme dat altijd groeit. We bidden u voor de pijn en de moeite die er is. En het verdriet. Ook bij de mensen die met ons meeluisteren. En er zijn er misschien wel onder die dat heel sterk onderstrepen. Dat je het eigenlijk van christenmensen niet moet hebben. Wij hebben vanmorgen ook gehoord dat u, Heere Christus, roept. En we bidden u, geef de mensen van de kerk, de christenen die uw naam kennen, de wijsheid en de kracht om naar u te aarden, Heere Jezus Christus. En te doen zoals u en de naaste lief te hebben en te helpen. We bidden u voor zieken in de spanning van behandelingen. We bidden u voor uitbehandelde zieken. We bidden u voor broeder Rob en de zijnen. Wat hadden ze toen ze een jaar geleden hierheen kwamen, andere ideeën over de pensioentijd? En wat hebt u daar, wat is daar onder uw leiding op ingegrepen tot het overlijden en de begrafenis toe? Troost hem en de zijnen in deze dagen van verwerking, voorbereide verwerking. Troost hem, u die zijn leven hier onder ons en ook voor zijn kinderen verlengt. Troost hem en geef hem kracht, zij samen. En we danken u voor de rust die u aan onze zuster hebt gegeven. Een rust waarin ze bij Christus wachten mag op de dag van de hereniging. De dag van de overwinning. De dag van de definitieve rust in een nieuw lichaam. Dat is de troost bij overlijden en begrafenis die wij zomaar uit uw evangelie mogen putten. Geef die troost aan allen die met dit lijden hebben te maken en met de rouw om de dood. En die troost hebben ook feestvierders nodig. We danken u met de Huttens om hun zilveren huwelijk. Ze hebben zelf ook dank in hun hart en dat zeggen ze onomwonden. En we delen dat met hen. Maar laat ze ook weten dat ons leven kwetsbaar is. En de vreugde van de bruiloft, ook als die van zilver is, zomaar kan breken. Totdat eenmaal de vreugde van de bruiloft nimmer zal enden. Dat is de dank die wij met hen hebben. En waarmee wij hen voor de voortgang van hun leven het leven met u toewensen. We danken u, Heere, dat we gehoor vinden in deze wereld voor het evangelie. Geef dat dat ook vanmorgen zo mag zijn geweest. Schenk ons uw zegen ook verder deze dag en de week die voor ons ligt. En wil ons horen in Christus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven voor Mercy Ships, verbreiding van het evangelie in woord en daad. En wij gaan daarna ons slotlied zingen, wat ik u dan nog zal aankondigen. rondgang is bijna afgerond. En we hebben onze juvenielen ook weer binnengekregen. Ik hoorde vanmorgen op de radio een verhaal van een tweede leg van een nest. Hoe heten ze? Waterkippetjes. Waar de juvenielen van de eerste les, van de eerste leg, meehielpen de nieuwe jonkjes te verzorgen. Geweldig. Gods schepping. De wereld van de Vader, de Heer van hemel en aarde. We gaan, laat ons hem lof zingen. Gezang 4-9 in het oude liedboek. In het nieuwe is het bewaard gebleven, 864. Laat ons de Heer lof zingen. Zingen de Boheemse broeders ons voor in de 16e eeuw. Juich al wie bij hem hoort. Vers 4. Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan. En daarom zij lof de Heere in wie ons heil bestaat. 1, 4 en 5 van lied 4, 9, 8, 64. Mogen die Heer u zegenen en u beschermen. Mogen die Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen die Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.